Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan we onder meer luisteren naar de toespraak die Paus Franciscus heeft gegeven bij de eigenlijke opening van de 16e Algemene Vergadering van de Bisschoppensynode. Zoals u weet wordt er op zich niet heel veel gecommuniceerd over deze synode, wel hier en daar valt er wel wat nieuws op te rapen, zeg maar. Maar omdat deze synode onder het pauselijk geheim geplaatst is, wel wil men toch op die manier proberen om datgene wat gezegd wordt tijdens de synode ook binnen de muren van de synode te houden. We gaan daar dus zo meteen blijven bij stilstaan. We gaan ook luisteren naar wat de Heilige Vader heeft gezegd tijdens het bidden van het Angelus op zondag 8 oktober, want dat gaat natuurlijk door. En dan gaan we uiteraard ook even luisteren naar zijn oproep die hij deed na het Angelus, die te maken heeft met het gruwelijke geweld dat door Hamas, de Palestijnse organisatie, terreurorganisatie, is uitgevoerd op Israël. En die leidt tot opnieuw een escalatie van een conflict dat natuurlijk al vele jaren aan de gang is. Dat is allemaal voor zo dadelijk. We gaan eerst binnen in het Apostolische Paleis en kijken naar de audiënties die de Heilige Vader in de afgelopen dagen heeft verleend. Kijken we dan naar donderdag 5 oktober, dan zien we dat hij kardinaal Augusto Paolo Loiodice, de aartsbisschop van Siena, Colle di Val d'Elsa Montalcino en bisschop van Monte Pulciano, Chiusi Pienza in Italië, heeft ontvangen. Ook mevrouw Cindy McCain, zij is de uitvoerend directeur van het voedselprogramma van de Verenigde Naties. Hij ontving monseigneur Fernando Natalio Comali Garib, de aartsbisschop van Concepción in Chili, en monseigneur Antoine Hérouard, de aartsbisschop van Dijon in Frankrijk. Op zaterdag 7 oktober ontving de Heilige Vader kardinaal Robert Francis Prevost, de prefect van het dicasterie voor de bisschoppen, kardinaal Prevost dus, en dan monseigneur Paolo Pezzi, aartsbisschop van de Moeder van God, eparchie in Moskou, in Rusland. Ook een audiëntie werd verleend aan de heer Francisco Bustillo Bonasso. Hij is de minister van Buitenlandse Zaken van Uruguay. De heer Silvio Wexler, een afgevaardigde van het parlement van Roemenië, samen met zijn gevolg, en de leden van de Confraternita de la Madre de Dio van Montserrat in Spanje. Tot zover dus de audienties die de Heilige Vader heeft verleend. We gaan luisteren naar de openingstoespraak die de paus heeft gegeven tijdens de eigenlijke opening van de 16e Algemene Vergadering van de Bisschoppen-Synode. Er hebben verschillende mensen gesproken. U moet weten, alle deelnemers die zitten eigenlijk aan een soort van ronde tafels die in de Paulus de Zesde Hal zijn geplaatst. Waardoor zeg maar de indruk ook gegeven wordt dat er niet echt sprake is van een echte hiërarchie, dat iedereen dus vrij is om te spreken. En dat op die manier ook de werking van de Heilige Geest gevraagd en gegarandeerd kan worden. We gaan luisteren naar de woorden van de Heilige Vader tijdens de opening van de Bisschoppen-Synode.
Fratelli e sorelle, buon pomeriggio. Saluto tutti voi.
Ik begroet u allen met wie we deze synodale weg beginnen. Ik herinner me graag dat het Sint Paulus de Zesde was, die zei dat de kerk in het Westen het idee van de synodaliteit was kwijtgeraakt. En daarom had hij het secretariaat van de Bisschoppen-Synode in het leven geroepen, dat vele bijeenkomsten, vele synodes over verschillende thema's heeft gehouden. Maar de uitdrukking van synodaliteit is nog niet volwassen. Ik herinner me dat ik secretaris was op een van deze synodes en de kardinaal-secretaris, een goede Belgische missionaris, zeer goed. Toen ik aan het voorbereiden was wat nodig was voor de stemmingen, kwam hij kijken. Wat ben je aan het doen? Wat moet er morgen gestemd worden? Wat is het? Nee, hier wordt niet over gestemd. Maar het is synodaal. Nee, daar wordt niet over gestemd. Omdat we er nog niet aan gewend waren dat iedereen zich vrij kon uiten. En zo is langzaam gedurende deze bijna 60 jaar de weg in deze richting gegaan. En vandaag kunnen we komen tot deze synode over synodaliteit. Het is niet gemakkelijk, maar het is mooi. Zeer mooi. Een synode die alle bisschoppen van de wereld wilden. In de enquête die werd gehouden na de synode voor de Amazone, onder alle bisschoppen van de wereld, was dit de tweede voorkeur, synodaliteit. Op de eerste plaats kwamen priesters. Op de derde plaats denk ik een sociale kwestie, maar dit kwam op de tweede plaats. Alle bisschoppen van de wereld zagen de noodzaak om na te denken over synodaliteit. Waarom? Omdat ze allemaal begrepen hadden dat de vruchten rijp waren voor dat doel. Het is in deze geest dat we ons werk vandaag beginnen. En ik wil er graag op wijzen dat de synode geen parlement is. Er is iets anders. De synode is geen bijeenkomst van vrienden om enkele dingen van het moment op te lossen of om meningen te geven. Nee, het is iets anders. Laten we niet vergeten, broeders en zusters, dat wij niet de hoofdpersoon van de synode zijn. Het is de Heilige Geest. En als in ons midden de Geest ons leidt, zal het een goede synode zijn. Maar als er in ons midden andere manieren zijn om vooruit te komen, of het nu menselijke, persoonlijke of ideologische belangen zijn, dan zal het geen synode zijn, maar een parlementaire vergadering, wat iets anders is. De synode is een reis die geleid wordt door de Heilige Geest. Jullie hebben enkele pagina's met patristische teksten gekregen die ons zullen helpen bij de opening van de synode. Ze zijn van Sint Basilius, die het prachtige traktaat over de Heilige Geest heeft geschreven. En waarom? Omdat we deze realiteit moeten begrijpen, wat niet gemakkelijk is. Toen de theologen ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de oprichting van de synode een brief voor mij opstelden, die ik ondertekende, was dat een goede stap voortwaarts. Maar nu moeten we onze eigen uitleg van deze weg vinden.
De hoofdrolspelers van de synode zijn niet wij, het is de Heilige Geest. En als we ruimte geven aan de Heilige Geest, zal de synode goed verlopen. Deze kaarten, deze pagina's over Sint Basilius zijn aan u gegeven in verschillende talen, in het Engels, Frans, Portugees en Spaans, zodat u ze kan gebruiken. Ik vermeld deze teksten niet, maar ik vraag u om erover na te denken en te mediteren.
Queste foglie su San Basilio le hanno dato a voi nelle proprie lingue, inglese, francese, portoghese e spagnolo. Così avete nella mano questo. Soltanto io en passant menziono questi testi che poi vi prego di riflettere e meditare su questi, no?
De Heilige Geest is de hoofdpersoon van het kerkelijke leven. Het heilsplan van de mensheid wordt gerealiseerd door de genade van de Geest. Hij is de hoofdpersoon. De protagonist. Als we dit niet begrijpen, zullen we zijn zoals degene waarover gesproken wordt in de Handelingen van de Apostelen. Zij ontvingen de Heilige Geest. Wat is de Heilige Geest? We hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is. We moeten begrijpen dat Hij de protagonist is in het leven van de kerk, degene die haar voortstuurt. De Heilige Geest ontketent een diepgaande en gevarieerde dynamiek in de kerkgemeenschap. De drukte van Pinksteren. Het is merkwaardig wat er met Pinksteren gebeurde. Alles was goed geregeld, alles was duidelijk. Die ochtend was er een drukte van belang. Alle talen werden gesproken, iedereen verstond elkaar. Maar het is een verscheidenheid waarvan je niet helemaal begrijpt wat het betekent. En daarna het grote werk van de Heilige Geest. Geen eenheid? Nee, harmonie. Hij verenigt ons in harmonie. De harmonie van alle verschillen. Als er geen harmonie is, is er geen geest. Hij is het die deze maakt. En hier is de derde tekst die ons kan helpen. De Heilige Geest is de harmonieuze componist van de heilsgeschiedenis. Harmonie, let hierop, betekent niet synthese, maar band van verbondenheid tussen ongelijke delen. Als we in deze synode eindigen met een verklaring die allemaal dezelfde is, zonder nuances, dan is de Geest er niet, dan is Hij weggelaten. Hij werkt aan de harmonie die geen synthese is, maar een band van verbondenheid tussen ongelijke delen. De kerk, één enkele harmonie van stemmen, met vele stemmen, tot stand gebracht door de Heilige Geest. Zo moeten we ons de kerk voorstellen. Elke christelijke gemeenschap, elke persoon, heeft zijn eigen bijzonderheden. Maar deze bijzonderheden moeten opgenomen worden in de symfonie van de kerk. En de juiste symfonie wordt gerealiseerd door de Geest. Wij kunnen haar niet realiseren. Wij zijn geen parlement. We zijn geen Verenigde Naties. Nee, we zijn iets anders.
Noi non possiamo farla. Noi non siamo un parlamento, noi siamo le Nazioni Unite. No, no. È un'altra cosa.
De Heilige Geest is de bron van harmonie tussen de kerken.
Lo Spirito Santo.
Het is interessant wat Basilius tegen zijn broeder bisschoppen zegt. Zoals wij uw onderlinge eendracht en eenheid als ons goed beschouwen, zo nodigen wij u uit om te delen in ons lijden ten gevolge van de verdeeldheid en ons niet van u af te keren vanwege de afstand, vanwege de ligging van de plaatsen, maar veeleer om elkaar te ontvangen in de harmonie van één lichaam, omdat wij in gemeenschap verenigd zijn volgens de Geest.
Ma poiché siamo uniti nella comunione secondo lo Spirito.
De Heilige Geest neemt ons bij de hand en troost ons. De aanwezigheid van de Geest is dus, laat ik het woord gebruiken, als een moeder. Als een moeder die ons leidt, die ons deze troost geeft. Het is een troosteres. De trooster. Het is een van de namen van de Geest. De trooster. De troostende werking van de Heilige Geest wordt voorgesteld door de herbergier aan wie de man wordt toevertrouwd die in de handen van de rovers is gevallen.
L'azione consolatrice dello Spirito Santo raffigurata dall'albergatore al quale è affidato l'uomo incappato nei briganti.
Basilius interpreteert deze parabel van de barmhartige Samaritaan en ziet in de herbergier de Heilige Geest, die de goede wil van de ene mens en de zonde van de andere een harmonieuze weg laat volgen. Bovendien is de bewaarder van de kerk de Heilige Geest. Tegelijkertijd heeft de Heilige Geest een veelvormige, paracletische beoefening. We moeten leren luisteren naar de stemmen van de Geest. Ze zijn allemaal verschillend. We moeten leren onderscheiden.
Dobbiamo imparare a ascoltare le voci dello Spirito. Sono tutte differenti. Imparare a discernere.
Het is juist de Geest die de kerk maakt. Hij is het die de kerk maakt. Er is een heel belangrijk verband tussen het woord en de Geest. We kunnen hieraan denken. Het woord en de Geest. De schrift, de liturgie en de oude traditie spreken tot ons over de droefheid van de Heilige Geest. En een van de dingen die de Heilige Geest het meest bedroeft, zijn lege woorden. Lege woorden, wereldse woorden en een beetje teruggrijpend op een bepaalde menselijke gewoonte, maar geen goede. Babbelen onder elkaar. Het is tegen de Heilige Geest, het gaat tegen hem in. En het is een veel voorkomende ziekte onder ons. En lege woorden bedroeven de Heilige Geest. Bedroef de Heilige Geest van God met wie u bent gemerkt niet. Wat een groot kwaad is het om de Heilige Geest van God te bedroeven. Moet ik dat nog zeggen? Mopperen, lasteren, dit bedroeft de Heilige Geest. Het is de meest voorkomende ziekte in de kerk. En als we hem niet toestaan ons van deze ziekte te genezen, zal een synodale weg nauwelijks een goede zijn. Tenminste hier. Als je het niet eens bent met wat die bisschop of die zuster of die leek zegt, zeg het dan in zijn of haar gezicht. Daar is een synode voor, om de waarheid te spreken, geen onder de tafel gedoe. De Heilige Geest bevestigt ons in het geloof. Hij is het die dat altijd doet. Deze teksten van Basilius lezen, ze zijn er in uw taal, want ik denk dat ze ons zullen helpen om ruimte te maken voor de Geest in onze harten. Ik herhaal het, dit is geen parlement, geen bijeenkomst voor de pastorale zorg van de kerk. Dit is een synodos, samen op reis gaan. Dat is het programma. We hebben veel gedaan, zoals uw eminentie zei, consultaties, dit alles, met het volk van God. Maar wie dit leidt, is de Heilige Geest. Als hij er niet is, zal dit geen goede resultaten opleveren.
La consultazione, tutto quello è proprio di Dio. Ma chi prende in mano questo? Chi guida lo Spirito Santo? Se lui non c'è, questo non darà un buon risultato.
Onthoud dit, bedroef de Geest niet. En in onze theologie moeten we ruimte maken voor de Heilige Geest. En ook in deze synode. Om de stemmen van de Geest te onderscheiden van de stemmen die niet van de Geest zijn, die wereld zijn. Naar mijn mening is de lelijkste ziekte die we vandaag de dag in de kerk zien, altijd, maar ook vandaag, dat wat tegen de Geest ingaat. Dat we zeggen, een wereldlijkheid. Een geest, maar geen heilige. Wereldlijkheid. Pas hiervoor op. Laten we de Heilige Geest niet vervangen door een wereldse. Zelfs goede dingen, zoals gezond verstand. Het helpt. Maar de Geest gaat verder. We moeten leren om in onze kerk te leven met de Heilige Geest. Denk alstublieft na over deze teksten van Sint Basilius die ons veel zullen helpen.
Lo Spirito Santo. Mi raccomando, riflettete su questi testi di San Basilio
En dan zou ik willen zeggen dat in deze synode, ook om ruimte te maken voor de Heilige Geest, de prioriteit ligt bij het luisteren. Dat is de prioriteit. En we moeten een boodschap geven aan de pers, aan de journalisten, die zeer mooi, zeer goed werk doen. We moeten juist een communicatie geven die een weerspiegeling is van dit leven in de Heilige Geest. We hebben een assese nodig. En verontschuldig mij dat ik zo tegen journalisten spreek, een zeker vasten van het publieke woord om dit te bewaken. En wat er ook gepubliceerd wordt, laat het in dit klimaat zijn. Sommigen zullen zeggen, ze zeggen het, hè, dat de bisschoppen bang zijn en daarom niet willen dat journalisten spreken. Nee, het werk van journalisten is heel belangrijk, maar we moeten hen helpen om dit te zeggen, deze wandel in de geest. En meer dan de prioriteit van het spreken, is er de prioriteit van het luisteren. En ik vraag journalisten om dit alsjeblieft aan de mensen duidelijk te maken, om te weten dat luisteren de prioriteit is. Toen we de synode over het gezin hielden, zei de publieke opinie, gemaakt door de wereldsgezindheid, dat dit was om gemeenschap te geven aan de gescheidenen. En dus gingen we zo de synode in. En toen we de synode voor de Amazone hadden, was er de publieke opinie een druk dat het was om de vrije hand te geven aan de viri probati. En we gingen ook met deze druk naar binnen. En nu doen er enkele hypotheses de ronde over deze synode. Wat gaan ze doen? Misschien het priesterschap voor vrouwen? Ik weet het niet. Deze dingen worden allemaal naar buiten toe gezegd. En ze zeggen vaak dat de bisschoppen bang zijn om te communiceren wat er gebeurt. Daarom vraag ik jullie, communicatoren, om je rol goed en correct te vervullen, zodat de kerk en mensen van goede wil de anderen zullen zeggen wat ze willen. Begrijpen dat in de kerk luisteren ook prioriteit heeft. Dit overbrengen is zeer belangrijk. Ik dank u dat u ons allen helpt in deze pauze van de kerk. De kerk is even gepauzeerd, zoals de apostelen deden na Goede Vrijdag, Stille Zaterdag opgesloten, zij uit angst, wij niet. Er is nu even een pauze. Een pauze van de hele kerk die luistert. En dit is de belangrijkste boodschap. Ik dank u voor uw werk. Dank u voor alles wat u doet. En ik dring er bij u op aan, als u kunt, om deze dingen van de heilige Basilius te lezen. Ze zullen veel helpen.
Capiscano che anche nella chiesa c'è la priorità dell'ascolto. Trasmettere questo. E questo è tanto importante. Ringrazio di aiutare tutti noi in questa pausa della Chiesa. La Chiesa si è fermata, come sono fermati gli Apostoli dopo Venerdì Santo, quel Sabato Santo, chiusi, ma quelli per paura, noi no, ma è ferma. È una pausa di tutta la Chiesa in ascolto. E questo è il messaggio più importante, no? Grazie del vostro lavoro, grazie di quello che fate e mi raccomando, se potete, leggere quello di San Basilio che aiuta tanto. Grazie.
Ja, een stevige toespraak van Paus Franciscus. Ik zag daar in de verte ook kardinaal Jozef de Kezel zitten, die natuurlijk ook deelneemt aan deze bisschoppensynode op persoonlijke uitnodiging van Paus Franciscus. Dus in die Paulus de Zesde hal, die u misschien ook wel kent van de generale audienties op woensdag, wanneer het weer het niet toelaat om die buiten te houden, zijn dus allemaal ronde tafels geplaatst. Iedere deelnemer heeft een computer, heeft een groot scherm waarop alles kan gevolgd worden. Er wordt simultaan vertaald en er is de mogelijkheid om dus zeer vrijelijk met elkaar te spreken. Over al deze zaken wordt er van alles geschreven, van alles verteld. Terwijl we vanuit Radio Maria, vanuit Radio Vaticaan, zeer zeker respect willen opbrengen voor de vraag die Paus Franciscus aan ons heeft gesteld. Namelijk, om de boodschap te communiceren dat dit een periode van luisteren is, ascoltare. De kerk valt als het ware, zo zei de paus, even stil, om in de stilte te luisteren naar elkaar. Het is belangrijk om dit te doen, omdat juist paus Franciscus, zeg maar, zo sterk gelooft dat de Heilige Geest in de synode aanwezig is, dat deze ook zal kunnen spreken, indien de deelnemers bereid zijn om hun ideologieën, hun plannen, hun plannetjes die ze misschien achter de schermen bekokstoven, om die te laten varen. En dat is een uitnodiging aan iedereen. Enerzijds degene die misschien bang zijn van dit synodale proces, wat gaat daar allemaal uit voortkomen, maar zeker ook diegene, en de paus geeft hier de concrete voorbeelden, die denken dat deze synode gaat leiden tot de wijding van vrouwen tot priester. Het zijn allemaal dingen die we lezen in de mainstream media en ook zelfs in de kerkelijke media. En dat is toch jammer. De paus vraagt juist om dat niet te doen. En dat gaan we dus ook niet doen. We gaan braaf luisteren. En dat is perfect in de aansluiting met hetgeen wat de Heilige Vader van ons verlangt in deze tijd. En laten we dat onmiddellijk omzetten in een daad van gebed. Laten we de Heilige Geest vragen om over deze synode te komen, om aanwezig te zijn in de harten van alle deelnemers. En hoe kunnen we dat beter doen? Door het te vragen aan Jezus Christus, door de voorspraak van zijn Heilige Moeder. We bidden samen met paus Franciscus het Angelus en komen daarna bij u terug, nog met de meditatie die de Heilige Vader heeft gegeven tijdens het bidden van het Angelus op zondag 8 oktober, de 27e zondag door het jaar. Dat is hoor zo dadelijk.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni et feciamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd gaan we nog luisteren naar de woorden van paus Franciscus, zijn meditatie die hij gegeven heeft tijdens het bidden van het Angelus op zondag 8 oktober.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Vandaag geeft het Evangelie ons een dramatische parabel met een trieste epiloog. De eigenaar van een stuk land heeft er een wijngaard geplant en er goed voor gezorgd. En dan, wanneer hij moet vertrekken, vertrouwt hij toe aan enkele werkers. In de oogsttijd stuurt hij zijn knechten om de oogst binnen te halen. Maar de boeren mishandelen en doden hen. En dan stuurt de meester zijn zoon. En ze doden ook hem. Hoe komt dat? Wat is er verkeerd gegaan? Er is een boodschap van Jezus in deze parabel. De meester doet alles goed, met liefde. Hij werkt zelf, plant de wijngaard, omringt hem met een heg om hem te beschermen, graaft een kuil voor de wijnpers en bouwt een wachttoren. En vervolgens vertrouwt hij de wijngaard toe aan boeren. Hij verhuurt zijn kostbare bezit aan hen en behandelt hen dus eerlijk, zodat de wijngaard goed wordt bewerkt en vrucht draagt. Gezien deze uitgangspunten zou de oogst goed moeten eindigen in een feestelijke sfeer, met een rechtvaardige verdeling van de oogst, tot tevredenheid van iedereen. In plaats daarvan kropen er ondankbare en hebzuchtige gedachten in de geest van de boeren. Zie dat aan de wortel van conflicten altijd ondankbaarheid en hebzucht ligt. Om snel dingen te willen bezitten. We hoeven de meester niets te geven. Het product van onze arbeid is van ons alleen. We zijn aan niemand verantwoording schuldig. Zo spreken deze arbeiders. En dit is niet waar. Ze zouden dankbaar moeten zijn voor wat ze gekregen hebben en hoe ze behandeld zijn. In plaats daarvan voedt de ondankbaarheid de hebzucht en groeit er een progressief gevoel van rebellie in hen, waardoor ze de werkelijkheid op een vervormde wijze gaan zien. Waardoor ze zich meer krediet dan schuld geven tegenover de meester die hun werk heeft gegeven. Wanneer ze hun de zoon zien, gaan ze zelfs zo ver dat ze zeggen, dit is de erfgenaam, laten we hem doden, dan krijgen we zijn erfenis. En van de werkers worden ze moordenaars. Het is een proces. En dit proces vindt zo vaak plaats in de harten van mensen, ja, zelfs in onze harten. Met deze parabel herinnert Jezus ons eraan wat er gebeurt wanneer de mens zichzelf voor de gek houdt en de dankbaarheid vergeet. De fundamentele realiteit van het leven vergeet. Dat het goede voortkomt uit Gods genade. Dat het goede voortkomt uit zijn gratuite gave. Wanneer men dit vergeet, de gratuiteit van God, leeft men uiteindelijk zijn toestand en zijn beperking niet langer met de vreugde zich geliefd en gered te weten, maar met de trieste illusie nog liefde, nog redding nodig te hebben. Je laat je niet langer beminnen en wordt een gevangene van je eigen hebzucht. Een gevangene van de behoefte om iets meer te hebben dan anderen, om boven anderen uit te willen steken. Een lelijk proces en het overkomt ons zo vaak. Laten we er eens echt over nadenken. Van hieruit komt zoveel ongenoegen en verwijten, zoveel misverstanden en zoveel afgunst. En gedreven door wrok kan men in de draaikolk van geweld terechtkomen. Ja, dierbare broeders en zusters, ondankbaarheid brengt geweld voort. Het neemt onze vrede weg en laat ons schreeuwend horen en spreken zonder vrede, terwijl een eenvoudig dankjewel vrede kan brengen. Laat ons dan afvragen, besef ik dat ik het leven en het geloof als een geschenk heb ontvangen? Besef ik dat ik zelf een geschenk ben? Besef ik dat alles begint met de genade van de Heer? Besef ik dat ik zonder verdienste ben begenadigd, geliefd en gered om niet? En bovenal, als antwoord op genade, weet ik hoe ik dank je moet zeggen. Weet ik hoe ik dank u moet zeggen. De drie woorden die het geheim zijn van menselijk samenleven. Dank u wel. Toestemming en vergeving.
Io mi rendo conto di aver ricevuto in dono la vita e la fede. Mi rendo conto di essere io stesso, io stessa, un dono di Dio. Credo che tutto comincia dalla grazia del Signore. Comprendo di esserne beneficiato senza meriti, amato e salvato gratuitamente e soprattutto in risposta alla grazia. So dire grazie. So dire grazie. Le tre parole che sono un segreto della convivenza umana. Grazie, permesso, perdono.
Dank u, mag ik, vergeef mij. Weet ik hoe ik deze drie woorden moet zeggen? Het is een klein woord, dank u. Een klein woord, mag ik. Een klein woord, vergeef me. Dat elke dag van God en broeders verwacht wordt. En laten we ons afvragen of dit kleine woordje, dank u, mag ik, vergeef me, aanwezig is in ons leven. Weet ik hoe ik dank u moet zeggen? Weet ik hoe ik mij moet verontschuldigen, moet vergeven? Weet ik hoe ik niet opdringerig moet zijn? Mag ik, dank u, vergeving en toestemming? Mogen Maria, wie de ziel de Heer groot maakt, ons helpen om dankbaarheid het licht te laten zijn dat elke dag uit ons hart oprijst.
Grazie, perdono, permesso. Ci aiuti Maria, la cui anima magnifica, il Signore a fare della gratitudine la luce che sorge ogni giorno dal cuore.
En zo bad de paus samen met alle gelovigen het Angelus, zoals wij daarnet ook hebben gedaan. Na het Angelus had de paus nog een oproep die hij wou doen, in het bijzonder om te bidden. En daarvoor vroeg hij ook een stilte over het plein om dat mogelijk te maken. Hij zegt: met bezorgdheid en verdriet volg ik wat er gebeurd is in Israël, waar het geweld nog heviger is losgebarsten en honderden doden en gewonden zijn gevallen. Ik betuig mijn nabijheid aan de families en de slachtoffers. Ik bid voor hen en voor allen die uren van terreur en angst ervaren. Alsjeblieft, stop met de aanvallen en de wapens en begrijp dat terrorisme en oorlog tot geen enkele oplossing brengt, maar alleen tot de dood en het lijden van zoveel onschuldige mensen. Oorlog is een nederlaag. Elke oorlog is een nederlaag, een verlies. Laten wij bidden voor vrede in Israël en Palestina. Laten wij in deze maand oktober, die niet enkel gewijd is aan de missies, maar ook aan het gebed van de Rozenkrans, niet moe worden om op voorspraak van de heilige maagd Maria de gave van vrede aan te roepen voor de vele landen in de wereld die getekend zijn door oorlogen en conflicten. Laten we ook het dierbare Oekraïne blijven gedenken dat zoveel lijdt, zoveel, iedere dag. Ik dank ook allen die met hun gebeden de lopende synode volgen en vooral begeleiden, een kerkelijk gebeuren van luisteren, delen en broederlijke gemeenschap in de geest. Ik nodig allen uit om het werk toe te vertrouwen aan de Heilige Geest. Ik dank u. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. In de komende afleveringen zullen we u uiteraard verder op de hoogte houden. De paus blijft zijn generale audiëntie houden, dus ook die zal u kunnen meevolgen. En dan zullen we in een van de komende periodes, een van de komende afleveringen, eens uitgebreid stilstaan bij het instrumentum laboris. Want de paus die vraagt om niet te communiceren of zo weinig mogelijk over wat er gezegd wordt op dit eigenste moment en in de komende weken van deze oktobermaand. Maar we kunnen u zeker wel informeren over wat wordt er nu eigenlijk besproken. Want dat is toch interessant om te weten waarover al die deelnemers daar zullen nadenken. Waaronder uiteraard kardinaal Jozef de Kezel, zoals ik al zei, en ook monseigneur Koen van Houten, die als hulpbisschop van het vicariaat Vlaams-Brabant gevraagd is als vertegenwoordiger van de Belgische Bisschoppenconferentie. Samen met de twee Belgische experten en nog twee andere Belgen die ook aanwezig zijn tijdens deze synode, willen we natuurlijk hen allen begeleiden in onze gebeden. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan. En dan wens ik u van ganser harte te danken voor het luisteren en hopelijk stemt u een volgende keer af op Radio Vaticaan. We blijven ons best doen om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.